Goedemorgen allemaal. Ondertussen in september zal onze jaartekst nu wel bekend zijn, maar toch heb ik hem nog even een keer herhaald. Hè? 2 Korinthe 5 vers 17. En die zegt, zo dan, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En de Statenvertaling die zegt, het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. En een van de dingen die nieuw is als we Christus leren kennen, is dat we een nieuw gezin krijgen. De plaatselijke gemeente. En vanmorgen wil ik heel graag met jullie nadenken hierover wat dat betekent. En mijn doel is ook dat vanmorgen dat we ons verblijden en God aanbidden dat we deel mogen uitmaken van dat nieuwe gezin. En de tweede ook voor degene die nog geen deel uitmaken van dat gezin, van dat nieuwe gezin, hoop ik ook dat u een verlangen krijgt om echt ook bij dat nieuwe gezin te horen. De westerse samenleving is erg geïndividualiseerd. Iedereen voor zich en de overheid die voor de zwakken moet zorgen. Het is als het ware als een zuurdeesem door de hele samenleving verspreid. Het zit in de opleiding, het zit in het bedrijfsleven, in het belastingstelsel, in het dorp of de stad of de wijk waar we wonen. Iedereen onafhankelijk. En ook het huwelijk is geïndividualiseerd. En doordat beide partners financieel onafhankelijk willen zijn. En het wordt ook van overheidswegen gestimuleerd. Het bezit en het inkomen wordt lang niet altijd meer gedeeld. Zelfs, en dat merkte ik pas toen ik mijn zoon hielp, zelfs bij het afsluiten van een hypotheek voor dat ene huis waar je samen in woont, wordt de hypotheek ook vaak verdeeld over beide partners. Als de een dan vertrekt, dan kan hij zijn of haar half hypotheek meenemen naar die ander, die ook een half hypotheek heeft. En met die individualisering zijn we ook iets kostbaars kwijtgeraakt. Om deel uit te maken van een groter geheel, van een gemeenschap. En God heeft ons gemaakt om deel uit te maken van een gezin. We zijn ervoor bestemd. En als kind groei je ook op in een natuurlijk gezin. En als je Christus leert kennen, als je opnieuw geboren wordt, dan groei je op in een geestelijk gezin. En laten we eens kijken en dat ook onderzoeken hoe die eerste plaatselijke gemeente ontstond en wat daar gebeurde. En ik wil dat doen aan de hand van een Bijbelgedeelte uit Handelingen. Dat wil ik ook graag eerst even met jullie lezen. Uit Handelingen 2. Ik zal deze lezen, de rest heb ik allemaal op sheet staan. Handelingen 2 vanaf vers 41. En er staat, zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En ze bleven volharden bij het onderwijs van apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan alle die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood in huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Tot zover. Zullen we nog samen bidden als we hierover gaan nadenken? Vader, we willen zo danken voor uw kostbaar woord. Het is ons lief geworden, uw woord, Heer. En we ervaren ook dat het geest een leven is. En ik wil u zo bidden ook vanmorgen, Heer, of dat u zo uw woord tot leven brengt. Heer, en we danken u wel dat u ons ook deze gelegenheid geeft dat we hier in vrede en vrijheid mogen samenkomen onder uw woord. Met onze kinderen. O Heer, we danken en we prijzen u daarvoor in Jezus' naam. In Handelingen 2, vers 41, wat we net gelezen hebben, daar staat: zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. Ja, wie dan? Zij dan, staat hier. En als je dat zo leest, dan vind ik dat zo'n krachtige uitdrukking. Zij dan, die zijn woord aanvaarden. Er waren ook anderen die het woord wel hoorden, maar er niets mee deden. Maar zij dan, die zijn woord aanvaarden, die lieten zich dopen. Er waren ook mensen bij die waren onder de indruk waren van de preek van Petrus. En ook wat ze zagen gebeuren op die dag. Maar toch aanvaarden zij de woorden van Petrus niet. Wat had Petrus gezegd? Dat lezen we in een paar versen hiervoor. Vanaf vers 37. En er staat: en toen zij dit hoorden, was de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. En toen zij dit hoorden, werden zij hun hart getroffen. En zij zeiden tot Petrus en andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun: bekeert u en ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor alle die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog veel meer andere woorden getuigde hij. En hij vermaande hen zeggende: laat u behouden uit dit verkeerd geslacht. Bekeert u, en een ieder van u laat zich dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dit had Petrus gezegd, en met nog vele andere woorden staat er. En zij dan die dit woord aanvaarden, die lieten zich dopen. Dat is een logisch gevolg. Als je het woord aanvaardt, dan doe je wat het woord zegt. Dat is ook een van de kenmerken van het nieuwe gezin. In dat nieuwe gezin aanvaarden ze het woord. Ze nemen het serieus. Ze zijn daders van het woord. En niet alleen hoorders. Met dit woord kun je van alles doen. Je kunt het aanpassen. Je kunt het filteren. Je kunt het verwerpen. Je kunt het negeren. Maar je kunt het ook aanvaarden. Zoals het is, aanvaarden. En je hoeft niet alles te begrijpen. Maar zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En je leest ook in dit stuk dat God is zo machtig en genadig, dat hij op die dag 3000 zielen trekt, die het woord aanvaarden en gedoopt worden. En wat een manifestatie is dit van de grootheid, van de heerlijkheid en van de genade van God dat dit gebeurt. Ger, die heeft een compilatie, een PowerPoint gemaakt van de dopelingen bij ons. Zij dan in de christengemeente van Roermond, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. Laten we daar eens naar kijken. There is life. There is life. There is life.
scratch the surface of what God has in mind. There is life, more than we know. There is a way we can take hold of His love. There is a life, more than we know. Oh, for the grace that God still has in store. There is life. Jesus has told us to walk with Him before us and live as He lived in this life. And if we walk in the Spirit and live the way we hear it, God has so much more than we can see with our eyes. There is life.
Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. Prachtig om dat zo te zien. En dat, wat het betekent, ook als je het woord van God aanvaardt. De doop zit boordevol betekenissen. De doop laat zien dat we deel uitmaken van Gods gezin. Het is een openbare belijdenis dat je in Christus gelooft. Dat je het oude aflegt en dat je opstaat in een nieuw leven met Hem. Dat je deel uitmaakt van Gods gezin. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden 3000 zielen toegevoegd. Ze werden toegevoegd. Toegevoegd tot wat? Ze werden toegevoegd tot de plaatselijke gemeente in Jeruzalem. En dat is wat God wil, dat mensen toegevoegd worden. Wat je hier ook ziet, is dat ook de gegeven volgorde van belang is. Ze aanvaarden het woord, ze lieten zich dopen en ze werden toegevoegd. Een andere volgorde is ook niet logisch. Je kunt niet toegevoegd worden als je het woord niet aanvaardt en niet laat dopen. Maar wat gebeurt er als deze mensen in de plaatselijke gemeente zijn toegevoegd? Wat doen ze dan? En in het volgende vers, dat geeft er ook duidelijkheid over. Er zijn een aantal fundamentele zaken die daar dan plaatsvinden. En er staat dat ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen, in de gemeenschap, bij het breken van het brood, het avondmaal vieren, en bleven volharden in de gebeden. En het eerste wat je opvalt bij deze jonge gemeente is dat ze bleven volharden. Ze bleven doorgaan met deze vier fundamentele zaken. Ook als het moeilijk was. Ook als je misschien moe bent of als je tijd tekort komt. Ze bleven volharden. En stel je eens voor dat er een van deze zaken op de achtergrond raakt. Stel eens voor dat we hier in de gemeente geen onderwijs meer zouden hebben. Het lijkt me verschrikkelijk als dat gebeurt. Wat de Bijbel ook zegt, door gebrek aan kennis gaat dan de gemeente verloren. Of een gemeente zonder gebed. Die heeft niets. Je hebt niks omdat je niet bidt, zegt Jacobus. Of een gemeente die geen avondmaal viert. Een gemeente die niet meer gedenkt dat Jezus gestorven is in onze plaats, die raakt de essentie kwijt. Wij zullen straks ook weer samen het avondmaal vieren. Omdat we willen volharden in deze vier fundamentele zaken. Nee, alle vier zijn ze onmisbaar in het gemeenteleven. En vanmorgen wil ik graag met jullie wat dieper ingaan op gemeenschap. Dat is een van die vier. We zijn bestemd om deel uit te maken van een groter geheel. Een lichaam. De gemeente waarvan Christus het hoofd is. Het is een groter geheel, maar waarin ieder individu geliefd wordt. En het is een grote zegen om deel uit te maken van de plaatselijke kerk of de gemeente. Daar waar ze van je houden. Daar waar je geliefd bent. En waar je geen moeite hoeft te doen om geliefd te worden. En ieder mens die hunkert naar een plek waar hij of zij geliefd wordt. Maar zo'n gemeente kan er alleen maar zijn als ieder gemeentelid erop uit is om elkaar ook echt lief te hebben. En God lief te hebben boven alles. Maar er zit ook een prijskaartje aan. Je maakt namelijk pas echt deel uit van de gemeenschap als je deelt. Het sleutelwoord om gemeenschap te bevorderen is delen. Je kunt namelijk nooit iets gemeenschappelijk hebben, en dat is per definitie als je niet deelt. We kunnen dat ding alleen maar gemeenschappelijk hebben als we bereid zijn om te delen. En je kunt niet volharden in de gemeenschap als je niet deelt. En volharden betekent ook niet dat je een keer deelt of een bepaalde periode gedeeld hebt, maar dat je blijft delen. Dat je volhardt in het delen en ook als je teleurstellingen meemaakt. We zijn gemaakt om gemeenschap te hebben. De Bijbel zegt zelfs dat we ervoor geroepen zijn. En Paulus zegt in de Korinthebrief: God is getrouw door wie gij geroepen zijt tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Maar deze gemeenschap is alleen mogelijk als je deelt. Als je jouw tijd wil delen. Als je jouw leven wil delen. Als je jouw bezit wil delen. Als je jouw gaven en talenten wil delen. Dan ontstaat er gemeenschap. We waren een paar weken geleden als klingrijders en oudsten bij elkaar. Henk had die avond de leiding. En we waren zo met elkaar aan het delen waar we mee bezig waren, wat ons ook bezig houdt. We deelden wat van ons leven. En als je dat eerlijk doet, dan is er gemeenschap. Het was ook een goede tijd samen. En als er gemeenschap is, dan is er ook eenheid. Het bijzondere en wat ook niet te begrijpen is, is dat God met ons gemeenschap wil. En dat hij ook met ons één wil zijn. Maar dat is alleen mogelijk als God ook deelt. En God heeft het grootste, het liefste wat hij had. Het kostbaarste en het meest dierbare heeft hij met ons gedeeld. En dat is zijn Zoon. Hij heeft zijn Zoon met ons gedeeld. En daarom kunnen we gemeenschap hebben. Is dat geen wonder op zich? Delen betekent ook geven. En deze twee werkwoorden liggen ook heel dicht bij elkaar. Als je je tijd deelt met iemand, dan geef je tijd. Als je je bezit deelt, dan geef je ook. En van belang is om dat delen en dat geven te doen uit liefde. Iemand die zei eens: je kunt wel geven zonder liefde hebben, maar je kunt nooit lief hebben zonder te geven. Voel je het verschil? En laat ook praktisch maken. Wat wil je delen? Je kunt geen gemeenschap hebben als je niet deelt. Met wie wil je tijd delen? Wat zou je misschien kunnen doen om een stap te zetten om je bezit te delen? En waar wil je je gaven en talenten in de gemeente delen? En dat zijn ook vragen die je alleen zelf kunt beantwoorden. Dan kan de gemeente of de gemeenteleiding niet voor je beantwoorden. Van belang is om dat zelf vrijwillig uit liefde te doen. We zijn gemaakt om deel uit te maken van Gods gezin, van de gemeente. Maar je kunt je zo afvragen, maar waarom hebben we nou eigenlijk die plaatselijke gemeente nodig? We zullen door een aantal punten heen lopen. Het eerste is dat de gemeente die maakt duidelijk dat we werkelijk christen zijn. Als we als gemeente in liefde samenkomen. En die gemeente die bestaat uit verschillende sociale posities. Verschillende rassen, verschillende achtergronden. Verschillende persoonlijkheden, verschillende karakters. Maar als we in liefde samenkomen, dan geven we daarmee op een krachtige manier uiting aan het getuigenis dat we volgelingen van Jezus zijn. Jezus zegt zelf in Johannes 13, vers 34. Die zegt daar, hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Dus als we samenkomen in de plaatselijke gemeente en er is liefde onder elkaar, dan zullen de gelovigen en de ongelovigen inzien dat we volgelingen van Jezus zijn. Alle staat er, alle zullen dat inzien. Laat ik het nog wat sterker zeggen. Ik kan er geen aanspraak op maken dat ik Christus navolg als ik niet toegewijd ben aan een plaatselijke gemeente. Misschien moet ik het nog eens herhalen. Ik kan er geen aanspraak op maken dat ik Christus navolg als ik niet toegewijd ben aan een christelijke gemeente. We hebben andere christenen nodig om dat tot uitdrukking te brengen. We vormen het lichaam met elkaar en niet individueel. Het tweede waarom we een plaatselijke gemeente nodig hebben, is dat we door de gemeente loskomen uit ons zelfgerichte isolement. De plaatselijke gemeente is een oefenterrein waarin we leren hoe we in Gods gezin moeten functioneren. In de gemeente kunnen we echt in de praktijk oefenen in onzelfzuchtige, inlevende liefde. Om onvoorwaardelijk lief te hebben. Je leert om anderen te dienen. Je leert om anderen te geven. En je deelt ook in de ervaringen van anderen. Je leert als één lid leidt, dan leiden alle leden mee. En als één lid geëerd wordt, dat we allemaal vreugde hebben. Wanneer we regelmatig contact hebben met onvolmaakte gelovigen, dan kunnen we ware christelijke gemeenschap leren hebben. En ervaren dat we met elkaar verbonden zijn. Dat we van elkaar afhankelijk zijn. En het gaat zelfs zo ver, de lat ligt zo hoog, dat de Bijbel zegt dat net zoals Jezus zijn leven heeft ingezet voor ons, moeten we ons leven inzetten voor de broeders. En die lat die ligt zo hoog. Ja, niet omdat we er moedeloos van zouden worden, maar juist om ons uit te dagen tot grotere heerlijkheid van God te leven. En ik geloof, er is geen grotere revolutie in Roermond en omgeving denkbaar dan dat we God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat is revolutionair. En dat is ook de grote zegen die we mogen ervaren in de gemeente. Het derde is dat de gemeente ons helpt om ook geestelijk sterker te worden. We zullen nooit geestelijk volwassen worden door dienst te bezoeken en passief toe te kijken. Pas als we onze plek innemen in de gemeente, in het lichaam en betrokken zijn bij het dagelijks leven van de gemeente, van de plaatselijke gemeente, dan worden we geoefend en dan groeien we ook. En in de Bijbel wordt heel vaak over elkaar gesproken. Elkaar liefhebben, elkaar dienen, elkaar bemoedigen, elkaar vergeven, voor elkaar bidden, elkaar aanvaarden, elkaar eren, elkaar onderwijzen, ons aan elkaar onderwerpen. Het lijkt misschien makkelijk en heilig te zijn wanneer er niemand in de buurt is die ons in de weg staat in wat we willen. Maar dat is niet echt. Dat is valse heiligheid. Wanneer we ons afzonderen, dan is de kans groot dat we onszelf misleiden. En is er niemand die ons uitdaagt om een Bijbelse waarheid in de praktijk te brengen. We kunnen gemakkelijk denken dat we volwassen zijn, maar echte volwassenheid wordt zichtbaar in relaties. En om te groeien hebben we meer nodig dan de Bijbel. We hebben andere gelovigen nodig. Dan vieren het lichaam van Christus heeft ons nodig. God heeft voor iedereen een unieke taak weggelegd in zijn gezin. In 1 Korinthe 12 vers 18... daar staat, nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals hij heeft gewild. God heeft voor jou een unieke plaats in het lichaam, in de gemeente. Hij heeft dat aangewezen, zoals we hier ook lezen. En we noemen die unieke plaats ook wel een bediening. En die plek die is door God ontworpen om de gaven en talenten die je hebt ook in te zetten en te ontwikkelen. En van belang is dat de gave, dat je die echt ook ontdekt. Dat je die ontwikkelt en dat je die gebruikt. En deze drie is van belang dat ze in balans ook zijn. Als de focus alleen ligt op het gebruiken van gaven, dan raak je uitgeput. Maar het is belang om ze te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Ten vijfde, een gemeentegezin zal ons helpen om niet terug te vallen. Iedereen kan afdwalen. Allemaal staan we bloot aan de verleiding. En niemand is immuun voor de zonde. En God weet dat. En daarom heeft hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven om elkaar achter te slaan, om elkaar aan te moedigen, om als een schaap ook afgedwaald is, om weer terug bij de kudde te brengen. En God voorziet ook in bescherming. Hij geeft Godvrezende leiders, herders, die waken over de zielen, over het geestelijk welzijn van de kudde. En christenen die zich isoleren van de kudde zijn een gemakkelijke prooi voor Satan. Zo samenvatten van deze morgen. Dan hebben we gezien dat zij dan die zijn woord aanvaarden, die lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En dat is belangrijk, onmisbaar, om deel uit te maken van Gods gezin in de plaatselijke gemeente en om toegevoegd te worden. Het is ook een grote zegen om een plek te hebben waar mensen God liefhebben en ook elkaar liefhebben. Ieder mens hunkert diep van binnen naar zijn plek. En gemeenschap is alleen mogelijk als je deelt. En volharden in gemeenschap is volharden in delen. En we worden vanmorgen ook uitgedaagd om te groeien in delen. Waarin zou je deze week of de komende tijd je tijd kunnen delen. Of je leven kunnen delen. Of je bezit kunnen delen. Of je gaven en talenten kunnen delen. Dat de Heer ons mogen zegenen om hierin ook te groeien als gemeente. Amen. Zullen we zo samen nog bidden en even stil zijn? Vader, we willen zo danken dat er mensen waren die ons uw woord brachten. En dat u de genade gaf om het te aanvaarden. Heer, en we zien zo de geweldige zegen om uw woord te aanvaarden. En dat dat zoveel genade gebracht heeft op de momenten dat we het ook deden. Heer, uw woord is zo rijk. Uw woord is zo kostbaar. Uw woord is ons zo lief. En ik bid u of u ons zo echt de genade geeft om daar verder in te groeien, om uw woord te aanvaarden. Vader, we danken u ook voor de geweldige zegen om deel uit te mogen maken van een gemeente. Ik dank u dat u het bent die de gemeente bouwt. Heer, dank u wel dat we zo'n plek mogen hebben waar we u aanbidden, waar we u lief hebben, maar ook waar we elkaar lief hebben. O Heer God, wat is er toch een zegen om zo'n plek te kennen. En ik wil u zo bidden of u ons genade geeft om in die gemeenschap te groeien. Of u ons helpt om te delen. Vader, u weet dat we van nature zoveel voor onszelf willen houden. Maar we zien ook en we geloven ook dat het veel rijker is om te delen. Wilt u ons daar zo in tegemoet komen? U kent ons hart, Heer. U weet wat we het moeilijk vinden om te delen. En ik wil u zo danken, Vader, dat u uw zoon met ons gedeeld hebt. Het liefste en het kostbaarste wat u had. En dat wij daardoor ook gemeenschap met u kunnen hebben. O Vader, wij prijzen u en wij aanbidden u. In Jezus' naam, amen.